Ja, goedemorgen allemaal. Fijn dat we allemaal weer zijn om naar Gods woord te komen luisteren. Dat we maar weer gesterkt mogen worden en opgebouwd, zeker. Ga met me mee naar 1 Johannes 2 vers 16. Het onderwerp is vandaag... Heeft de Heer Jezus wel meegemaakt wat ik heb meegemaakt? Dat wordt dan wel eens gezegd, ja. Tenminste wordt wel eens gezegd, je hoort het wel eens. Want Christus was geen vrouw bijvoorbeeld. En hoe kan hij dan meevoelen wat een vrouw ervaart bijvoorbeeld als ze abortus heeft laten plegen en dat ze daar later heel veel last van krijgt. Bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Er zijn veel voorbeelden in het leven waarvan je zegt, ja, dat heeft de Heer Jezus niet meegemaakt. Nou, ga mee naar, of ik zei het al, 1 Johannes 2 vers 16, al wat in de wereld is een tekst die wij vandaag gaan bekijken in dit verband. En in vers 15, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlezes en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Ja, vader, we willen u danken dat we hier in de gelegenheid zijn om bij elkaar te komen. Er zijn veel broeders en zusters in de wereld die dat niet kunnen. Die het geheim moeten samenkomen of die misschien wel vervolgd zijn of opgesloten zitten. Vader, dus dat we dat weten te waarderen. En daarom willen we ook bidden voor de overheden hier in dit land, vader. Zodat wij dat in vrijheid kunnen blijven doen. Wilt u ons nu ook weer licht geven op dit woord, vader? Want wij leven in deze wereld. En de wereld biedt ons van alles aan. En hoe kunnen wij staande blijven in deze dingen? En daarom, vader, wil ik vragen dat u ons door uw woord ons leert en licht geeft, zodat wij weer gesterkt mogen worden. En de keuzes kunnen maken, de juiste keuzes kunnen maken in ons leven, vader, die in overeenstemming zijn met uw wil, vader. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Ja, al wat in de wereld is, als je om je heen kijkt, dat is slecht. Misschien wel een heel negatief begin, maar dat is als je om je heen kijkt. De krant, goed nieuws is geen nieuws. Dus over het algemeen lees je ook dingen die niet goed zijn, maar juist die niet goed zijn. En als het goed is, dan hoor je daar nog niet zo vaak wat over. Maar wat in de wereld is, staat hier, heb de wereld niet lief. Want wat is in de wereld? Dat zegt hij in vers 16. De wereld zal ons beïnvloeden op alle terreinen van ons leven. Maar als ik dan denk, bijvoorbeeld het systeem hier, we weten dit is voor in de toekomst, met de antichrist. Maar het is een principe wat al vanaf Genesis aan de gang is. Zoals Satan werkt in deze wereld. En dat is het systeem waarin wij leven. En dat beïnvloedt ons allemaal. Dat is wat nu werkt, zowel op religieus gebied. Paulus spreekt over wereldgelijkvormigheid bijvoorbeeld. Maar wat is dat dan, de wereld? Ja? Op politiek gebied, op cultureel gebied, er is ook van alles wat je, dat je denkt, ja, is dat kunst? Ja. En zo wordt de wereld, zo zit het in elkaar. En hij zegt ook wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlezes, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. Dat is niet uit de vader, maar dat is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij inderdaad, en haar begeerlijkheid. Dus men kan er helemaal in opgaan, maar het gaat allemaal een keer wel voorbij. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Het is het, in de toekomst het wereldsysteem van de antichrist. En daarom moeten ze dat systeem niet lief hebben. En dat betreft dus niet van, je mag niet van de natuur houden. Ik vind, als ik kijk naar de natuur, zoals vanochtend en van de week een keer, dat alles helemaal prachtig in de rijp staat, weet je wel. Ja, daar kan je ervan genieten. Alleen de gelovige geeft God de eer en hij dankt hem. En de ander zegt, oh, het is mooi. Daar zie je het verschil. Dus dat is het niet. Maar het gaat om het systeem. En nou ja goed. Het deugt niet. En nou ja, als je op internet kijkt. Dan zijn mensen die zijn tegenwoordig helemaal door de conspiracy. De samenzweringstheorieën. Met vrijmetselaars. Illuminati. Degene die een beetje daar rondstruinen. Die weten er alles van. En veel mensen worden daardoor beïnvloed. En ieder gebruikt het tot zijn eigen voordeel. Maar één ding weet ik. Of ze bestaan of niet. Zal mij een zorg zijn. Want Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen, zegt hij, de verborgenheid der ongerechtigheid werkt reeds. Natuurlijk willen ze een wereldregering. Dat willen ze. al heel lang. En dan lossen we de problemen op. Toch? Eén godsdienst, één politiek, één wereldregering, een nieuwe wereldorde. Nou, dan gaat het allemaal goed komen. Dat is de wens van de mens. En het gaat komen. Ja, dat is inderdaad in de toekomst met de antichrist. Dus dat men daar naartoe werkt en wil werken, het zal allemaal wel. Het werkt reeds inderdaad op de achtergrond. Maar het zal niet gebeuren zolang de bedeende genade, het lichaam van Christus hier is. Dus laat ons daar niet mee gek maken, daarmee bezig zijn, kan beter zijn, bezig zijn met het woord, ja. Nou, kijk bij mij even in Job 1 vers 6. Job, die wist, die diende God. En wij lezen in Job dat God met Satan sprak. En Job wist daar niks van. Maar als je kijkt in Job 1 vers 6. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Here te stellen. En die kinderen Gods, dat zijn engelen. Dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Here tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Here en zeide: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En je ziet het ook in 2 vers 2, je ziet hetzelfde staan. Dus hij, wat is hij aan het doen? Hij is aan het rondtrekken op de aarde en om die te doorwandelen. En Satan gaat dus rond. En Job zag hem dus ook niet, hè? Maar hij liep daar rond. Te doorwandelen. Weet je wanneer je dat doet? Toen ik nog in Nieuwegein woonde, had ik dus ook een leuk grondgebied. Het was iets van 1800 vierkante meter. En dan liep ik wel eens zo door de tuin heen, zo langs het hek, zo het hele gebied zo. Te doorwandelen. Kijk, dat is voor mij. Dat is mijn gebied. Ja, niet zo in die zin, maar toch. Je inspecteert je gebied. Je kijkt ernaar. Is dat allemaal wel goed? Misschien moet daar nog wat. Satan doorwandelt de aarde. Zie je dat? Rond te trekken op de aarde, niet in de hemelen. Dat weten we door Paulus hoe dat zit. Maar op de aarde, want het is zijn rijk, de aarde. Daarom doet hij dat. En Job zag hem wel niet, maar het was wel zo. En de Heer Jezus zegt ook daarom, kijk naar mij in Johannes 7. Johannes 7, vers 7. En daarom, het is zijn rijk. Zijn eigendom. Wat hij doorwandelt. En de Heer Jezus ontkent het ook niet. En in vers 7 zegt hij daarom ook dat de wereld is boos. De wereld kan uw lieden niet haten, maar mij haat zij. Omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Dus ja, de wereld, je kan er naar kijken hoe je wil. Maar vanuit Bijbels perspectief is de wereld boos en haar werken. Dat is de situatie. En ja, wij leven gelukkig over het algemeen toch goed. Vooral als je kijkt vanuit de Bijbel, dat voedsel en dak moet jou voldoende zijn. Nou, we hebben natuurlijk veel meer en daarom heet het ook luxe. Want luxe is allemaal overbodig. Je kan wel zeggen overbodige luxe, maar luxe is overbodig op zich. Want wij hebben dak en eten, dat is voldoende. Maar goed, dus dan zeg je, nou ja, ik zie dat eigenlijk niet zo. Toch wel is de werken van de wereld zijn boos. Dat hele internationalisering, de globalisering zoals men noemt, dat is precies tegenovergestelde van wat de Bijbel zegt. Grenzen, zodat men de Here zullen zoeken. Grenzen, groter en groter. Dan is men met andere dingen bezig, ja. En dat is dus, al ziet het er nog zo mooi, de werken van de wereld zijn boos. En die zijn, als je even teruggaat naar Lucas 4... En waarom is dat zo? Ik zei net al, hij doorwandelde de aarde en God hield hem ook niet tegen, want het was ook zijn rijk. Hij heeft de heerschappij erover. En Lucas 4, dat is de confrontatie met de Heere Jezus, met die verzoeking in de woestijn. En in vers 5, Lucas 4 vers 5, en als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijd. Alle koninkrijken van de wereld, inclusief Israël, wat toch Gods volk is, en Jeruzalem, de tempel, de priesterdienst. Al de koninkrijken en een duivel zeiden tot hem: ik zal u al deze macht en de heerlijkheid dezelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef ze wie ik ook wil. Dus hij heeft gezegd: aan mij is dit gegeven. De hele wereld is dus onder Satans invloed. En het is aan hem gegeven. Hij zegt niet eens, ik heb het overgenomen. Het is aan mij gegeven. De macht en de heerlijkheid. En hoe zit het dan precies? Nou, dan gaan we natuurlijk helemaal terug naar Genesis. Want daar is het begonnen. We hebben het hier over wat? Hij toonde de koninkrijken van de wereld. Dus de koninkrijken op aarde. En bij Job doorwandelde hij de aarde. Zijn eigendom, het is aan hem gegeven. Gaan we mee naar Genesis 1 vers 26. Genesis 1 vers 26. Wat heeft Adam voor opdracht gekregen van God? En God zeide, laat ons, meervoud, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij, kijk, heerschappij hebben, en heerschappij hebben, dat betekent dat je macht hebt, macht, heerschappij over de vissen der zee, over het gevoogde des hemels, en over het vee, en over, kijk, de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. In vers 28, God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vis, de zee, over het gevolg enzovoort enzovoort. Je ziet hier, alle macht, heerschappij, de heerlijkheid heeft God aan wie gegeven? Aan Adam. Aan de mens. En toch zegt Satan, het is aan mij overgegeven. Ja, weet je, Satan heeft het van Adam ontvangen. Adam heeft het van God ontvangen. En Satan heeft het weer van Adam ontvangen toen hij in zonde viel. Zo is het gegaan. En hij koos voor de rebellie van Satan. En daarom heeft Adam geen heerschappij meer over de aarde. En daarom heeft God ook de heerschappij niet meer over de aarde. Let op, het gebeurt allemaal binnen de toelaatbaarheid van God. Maar er is een plan in werking, ja? Want God gaat alles weer in Christus herstellen in de toekomst. Zowel wat in de hemel is als wat op de aarde is. Maar we spreken hier niet over Paulus. Maar we zien wel hoe het hier te werk is gegaan. En daarom zegt 2 Korinthe 4 dat Paulus noemt God, Satan ook nu wat? De God van deze wereld. De God met een kleine g. Hij werd de God van deze wereld. God kon geen gemeenschap meer hebben met Adam. En daarom dus ook niet meer met de wereld. De wereld is daarom in zijn handen. En is daarom boos. En is daarom zijn ook al de werken zijn boos. En iedereen die door dat systeem beïnvloed wordt, is in feite beïnvloed door Satan. En dat is de situatie waarin de mensheid nu leeft. Efeze 2 zegt Paulus over Satan. Hij is de overste van de macht der lucht. Oké, dat is dat facet wat Paulus geeft. Ja? Maar als de Heer Jezus Christus naar de hof van Gethsemane gaat. En hij zegt dat drie keer. Dan noemt hij Satan de overste deze wereld. Oké, de wereld kan het hele kosmos bevatten, alles mee bedoelen. Maar daar heeft hij, als we dit in dit verband zien, hebben we het duidelijk over de wereld, over de aarde. Dus Satan is de oosten der aarde. Hij is de oosten van de macht der lucht, dat is absoluut. Je ziet hier, zijn basis is hier op aarde. En hij wil hier wonen. En hij, nou ik zeg het eigenlijk niet goed, dit is al zijn territorium. Van daaruit bestuurt hij het. Heer Jezus heeft niet voor niks zoveel duivelen uitgeworpen. Het was de zetel van Satan in Israël. Dus ja, de overste van de wereld en de overste van de macht der lucht. En van daaruit, hij leidt dus in feite dat systeem wat hij heeft, daar leidt hij dus de mensen door. Die worden door hem bestuurd. Paulus zegt ook, van die nu werkt, waar? In de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn ongelovigen. Wij zijn een tempel. Wij zijn geen kinderen der ongehoorzaamheid. Wij zijn kinderen van de gehoorzaamheid. Hè? Je hebt de waarheid en de leugen. Wij zijn kinderen van de waarheid. Dus hij werkt. Hij zit. Hij is niet meer in ons. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. God woont in ons. Maar de ongelovigen, maar wij staan natuurlijk nog wel bloot aan natuurlijk aan de beïnvloeding. Maar wij zijn niet meer, ja. Zo staat het in de Bijbel, de tempel, want we zijn de tempel van God. Maar hij werkt niet meer in mij, hij is niet meer in mij. Dus alles in deze wereld, kan je zo stellen, is anti-God, anti-Bijbel. Nou, dan kom je wel achter als je natuurlijk gaat vertellen over het evangelie gewoon in de wereld, ja. Het is anti-God en het wereldsysteem dus ook. En het werkt dus via wat we net in 1 Johannes 2 vers 16 lazen. Via, nou, ik wou het aan mijn hoofd zeggen, maar dan gaan we even terug. Je weet wat er staat en toch struikel je soms om het toch goed te kunnen zeggen. 1 Johannes 2 vers 16, kijk. Dus de hele wereld is dus anti-God, absoluut. En is boos, de werken zijn boos, zijn onder zijn invloed, hij heeft heerschappij. Dus al wat in de wereld is, dat is dat systeem, de begeerlijkheid des vlezes, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, dat is de trots. En dat is uit de wereld en dat is niet uit de Vader. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En zo werkt hij dus. Dus als we even mee met mij gaan naar 1 Korinthe 15... We hebben het over Adam. In Adam is het naar Satan overgegaan. Maar we hebben nog een Adam. En dan, via die Adam, komt het weer terug. Dus 1 Korinthe 15 vers 45. Alzo is het ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam is geworden, hè, tot een levendmakende geest. Ja, Adam werd een levende ziel. En in Adam is de zonde in de wereld gekomen. Ja. Maar we hebben hier nog een Adam dus. En dat noemt hij de laatste Adam. De eerste mens Adam en de laatste Adam. En er is een aanval in Genesis op de eerste Adam gekomen. Dan gaan we mee naar Genesis 3, want wat wij dus nu lazen, die drie facetten, ja. Dus begeerlijkheden des vlezes, begeerlijkheden des ogen en de trotsheid des levens. En in Genesis 3 zie je dat is exact waar Satan de mens mee heeft aangevallen. Op de eerste Adam. Ja. Nou, als je kijkt in Genesis 3, vers 1 tot en met 6. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds. En de slang, dat is Satan. Die ook de draak genoemd wordt. Satanas, de duivel. Denk niet aan een slang die in de boom gekruld zit. De gerub. Hij was listiger dan al het gedierte des velds, terwijl de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. Is het ook niet dat God gezegd heeft? Zie je, hier twijfelt, gaat hij twijfel zaaien aan Gods woord. Want God heeft gezegd, je mag eten. Ja? Van alle boom behalve die één. Maar hier wordt gezegd, en zo gaat hij het doen, ga je dus twijfel zaaien aan Gods woord. Is het niet, en dan van alle boom. Dat is heel geraffineerd, hè? Eén zo'n woordje. Want je mag van elke boom eten, toch? Behalve die ene, maar hij zegt, gij zult niet eten van alle boom deze soort. Dus je gaat Gods woord verdraaien en twijfel zaaien. En dan gaan we verder lezen. En de vrouw zei tot de slang, kijk, van de vrucht der bomen, deze hof zullen wij eten. Maar ze laat dat weg. Want God had gezegd, je mag vrijelijk eten van elke boom. Vrijelijk. En als je dat weglaat, ja, dan komt vrijelijk, dan komen de werken natuurlijk bij voor in de plaats. En dan wordt het wettisch. Dus even gaat dingen aan toevoegen en er afhalen. En in vers 3, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Zie je? Dus God heeft helemaal niet gezegd, je mag de bomen niet aanraken. Dus Eva voegt toe en ze doet dingen weg. En ze voegt iets toe, maar dat is eigenlijk net zoals de religie. Je doet er iets beter twee geboden dan één, toch? Ja, net zoals 40 stokslagen. Nou, dat deden ze voor de zekerheid. Eentje minder. Dus deze was vanaf. Want ja, stel je voor dat je er één te veel geeft. Ja? Maar religie zie je ook met Israël. Die had de wet, maar dan deden ze een heleboel regels eromheen. Allemaal hekken eromheen. Steeds meer en meer en meer, opdat je dat gebod dan maar niet zou vertreden. Dus ze maken het alleen maar erger. Ze voegen alleen maar dingen toe aan Gods woord, wat God helemaal niet gevraagd heeft. En dan zegt hij ook, opdat gij niet sterft. In vers 4, toen zei de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. En even zegt, wij zullen niet aanroeren, opdat gij niet sterft. Maar God had gezegd, kijk, in vers 17 aan het eind, gij zult de dood sterven. Dat is een Hebreeuwse uitdrukking. Twee keer sterven, dat wil zeggen, de dood sterven, dat is 100% zeker. 1000% zeker, geen enkele kleine kans ook dat je daar nog onderuit komt. De dood sterven is twee keer, ja. Je kan ook zeggen, je zult sterven. Dus, wat doe je dan? Dan maak je het woord van God minder krachtig. Je haalt de kracht eruit. En dat is precies wat wij nu ook zien met de vertalingen bijvoorbeeld. Andere woorden ervoor vinden, die wat afzwakken. Dingen weglaten, zodat de kracht eruit gaat. Nou, en dan zie je, God was dus heel duidelijk. Duidelijke taal, recht toe, recht aan, je zult de dood sterven. En dan zien wij in vers 4, gij zult de dood niet sterven. Dus hij elimineert Gods woord eigenlijk hier gewoon. En ja, als je dat doet, ja, dan heb je toch helemaal geen weerstand meer. Als je het woord van God compleet eigenlijk elimineert. Het is gewoon niet waar wat er staat. Dus dan hoef je ook niet te geloven wat er staat. Je kan het toch niet vertrouwen, de Bijbel. Dus als mensen met allerlei, in die Bijbel staat dat, in die Bijbel staat dat. Of eigenlijk staat er zus, eigenlijk staat er zo. Dan vertrouw je eigenlijk je eigen Bijbel niet meer. Gods woord vertrouw je dan niet meer. En er is maar één Bijbel. Er is maar één keer Gods woord. En wij geloven dat onze Statenvertaling is. En in het Engels de King James vertaling. En in Spanje heb je de... ik ben de naam even kwijt. Maar gelukkig zijn nog vele Bijbels uit de juiste grondtekst vertaald. En dat is Gods woord. En daar zou je het ook allemaal in kunnen terugvinden. Dus als je kijkt in vers 5. Maar God weet ten dagen dat als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen kennen het goed en het kwaad. En nu introduceert, dan maakt hij ze om tevreden. Hé, God houdt iets verborgen van mij. En wat ik, daar word ik wijzer van. Ja? Dan zal ik het kennen het goed en het kwaad. God onthoudt mij iets beters. Dus het resultaat is daarom ook ondankbaarheid. Maar in vers 6, de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Daar hebben ze. Goed tot spijzen. Dat is de begeerlijkheid des vlees, voedsel. Begeerlijkheid van het vlees. Dan dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat is de begeerlijkheid der ogen. Wat zijn de ogen? Ja, dit zijn mijn ogen. Maar mijn ogen zijn, dat zeggen we wel eens, de vensters van je ziel. Dus je wordt verzocht in je lichaam, in je vlees. Je wordt ook verzocht in je ziel. De begeerlijkheid der ogen. Het is een lust voor de ogen. Waarom? Onbegeerlijk of onverstandig te maken. Dat zijn de emoties. Nou, de wereld is vol met emoties, toch? TV is vol met emo-TV. Allemaal met emoties. En je moet je gevoel volgen, toch? Wordt ook gezegd. Maar het is niet wat de Bijbel leert. En dan verstandig. Kijk, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Ja, ons eigen verstand. En dan zie je, dat is de grootsheid des levens. De trots. Dus je ziet hier dat Satan heeft dus, wat wij in 1 Johannes 7, 16 zien, die drie facetten, op die drie punten heeft hij Eva verleid. De eerste Eva en dus Adam. Want Adam is verantwoordelijk. Absoluut. En die heeft het laten gebeuren. En op drie facetten, hier zien we de oorsprong van het wereldsysteem, waarop de hele mensheid verzocht wordt door Satan. Al heb je het vaak niet in de gaten misschien, maar het is al. Om de mensen van God af te houden. In plaats voor deze dingen naar het woord van God te gaan en zich daardoor te laten leiden. Nou ja. Nou, als we naar Matthäus 4 gaan. En ik zei net al, We hebben de eerste Adam. Die werd op deze drie facetten verzocht. En we hebben de laatste Adam. En die werd ook op die drie facetten verzocht. De eerste Adam, op dat moment, die heeft gefaald. En zo is de zonde in de wereld gekomen. En is het hele wereldsysteem is in handen van Satan. En het is nu ook zijn eigendom, zijn rijk, wat hij doorwandelt. En de laatste Adam, daar heeft hij het ook geprobeerd. Matteüs 4. Vers 1. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om, kijk, verzocht te worden van de duivel. Dus hier zie je ook weer die verzoeking. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde het hem ten laatste. Hoe kan je beter iemand verzoeken als hij in de woestijn zit en hij heeft honger? Waar ga je mee verzoeken? In zijn vlees. Dat doet hij ook. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen brood worden. Doch hij antwoordde en zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Dus hier zie je de eerste verzoeking. Het is het brood, dat is de verzoeking in het vlees. En dan zie je de tweede verzoeking in vers 5. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. Nou, en dan zei hij, en hij zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u zal bevelen en dat zij op u de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Nou, als je dit zo klakkeloos aanneemt, maar dit is een verdraaiing van de tekst waar hij uit citeert, hè? Dus hij gebruikt hier een tekst, maar niet compleet. Gaan we nou niet heen, maar als je het opzoekt, dan zie je het, klopt niet wat hij zegt. Maar hij verzoekt de Heer Jezus hier op zijn ziel, toon moed. Dat zijn de emoties. Je ziel. En dan zie je het derde punt. In vers 8. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. In Lucas lazen we dat net ook. En zeide hem: al deze dingen zal ik u geven. Zie je wie hier de macht heeft? Ik zal het u geven. Want het is ook van hem. Indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Dat is natuurlijk wat hij wil, hè? Ik wil aan de Allerhoogste gelijk zijn. Dat hij aanbeden wordt. En Satan probeert hier, als je het hier zo bekijkt, hè, dat Christus is God, maar hij is ook mens. En hij probeert hier dat Christus zijn godheid op de verkeerde manier gaat gebruiken. Want hij heeft zijn godheid toch, ja, hij zegt, hij kan niet stoppen met God zijn, toch? Hoe doe je dat? Kan ik stoppen met mens zijn? Nee. Kan de Heer Jezus stoppen met God te zijn? Nee, hij was God en hij was mens. Maar hij heeft het geen roof gehad, geacht goden even gelijk te zijn. En hij heeft het afgelegd en is aan de mensen gelijk geworden. We kunnen wel zeggen, ja, hij was God. Natuurlijk, makkelijk voor hem dat hij dat... Nee, hij heeft net als wij als mens geloof moeten hechten aan zijn aan het woord. En dan gaat hij niet aan luisteren naar Satan en laat hij zich verzoeken. Gebruik je godheid nou. Je komt toch zo brood in. Maar dat is helemaal niet de wil van de Vader dat hij dat nu zou doen. Absoluut niet. Maar hij verzoekt om die punten. En dan zie je, dat is de laatste adem. Christus moest uit geloof leven tot het kruis. En soms heeft hij dingen gedaan, zoals genezen, duivel uitwerpen. Maar dat was duidelijk om tekenen te laten zien het volk Israël. De voor tekenen van het koninkrijk op aarde. En dat Satan heer en meester in dat land was. Maar hij laat zich niet verleiden. Listige verleidingen van de duivel. Staan wij ook bloot aan, hè? Maar je ziet hier die drie facetten. Lichaam, ziel, geest. Daar heeft hij de Heer Jezus Christus op proberen te verleiden. En dat heeft hij geprobeerd. Maar bij de laatste adem heeft hij gefaald. Christus heeft laten zien met deze tekst dat hij de persoon is die aan alle kwaliteiten voldoet om de Messias van het volk van Israël te zijn. Hij heeft niet één verzoeking, heeft hij gefaald. Niet één. Dus bij de eerste en bij de laatste Adam. Ja, als jullie elke keer zitten te, dan word ik ontzettend afgeleid. Ja, dus. Dus bij de eerste en de laatste Adam gebruikt hij dezelfde tactiek. En dat doet hij ook bij ons. Alleen Christus geeft andere antwoorden. Wat doet Christus? Eva, die gebruikte niet de wijsheid van de Bijbel. Maar Christus zegt, er staat geschreven. En dat is het enige juiste antwoord wat je kan geven. En dat is genoeg voor hem. En het is genoeg voor ons allemaal om deze aanvallen te weerstaan. Want wij worden dus ook op die punten verzocht. Zowel mannen als vrouwen. Of je een man bent of vrouw of een kind, maakt niet uit. Dus wij dus ook. Dus als we kijken naar de begeerlijkheden des vlees, wat doen wij? Wij gaan naar de Bijbel. En dan moeten we ook het woord en waarheid rechtsnijden natuurlijk. Want hoe ga ik nou de begeerlijkheden des vlees overwinnen? Ga ik dan naar de wet toe? Die zegt toch dat ik dat niet moet doen? Nou, dat weten we. Vorige week heb ik die cirkelsteek getekend, die gezien hebben. Dan kom je in de cirkel. Ik ga het weer opnieuw proberen. Ik ga weer proberen de wet te doen. En dan kom ik elke keer tot kennis van de zonde. Nee, dus ik ga naar de genadeboodschap. Galaten 5. Dat is als ik in mijn vlees verzocht word. Kijk, de begeerlijkheden des vleeses. In vers 5 vers 24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Dat is je positie. Dat is gebeurd aan het kruis. En toen ik tot geloof kwam, gelovig werd, ben ik op dat moment met hem gekruisigd. Met de bewegingen en begeerlijkheden. Dus mijn vlees is gekruisigd en ik moet het daar ook voor houden. En als je kijkt ook in vers 16, ik wandel in de geest en volbreng de begeerlijkheden des vlees niet. De enige oplossing is om de begeerlijkheden des vlees niet te laten heersen in mijn leven, dat is door in de geest te wandelen. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Ja, dat hebben we toch allemaal meegemaakt, voordat je ging geloven, had je de geest niet en had je die strijd niet. Ja, je had je geweten. Maar toen je gelovig werd, kwam de Heilige Geest in je wonen. En toen kreeg je dus opeens de waarheid die in je kwam wonen. En je zondige natuur. Ja. En waar woont je zondige natuur? Ja, in het lichaam des doods. Ons vlees. De oplossing in vers 18. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Ben je niet onder de wet? Als je onder de wet bent, dan word je niet door de geest geleid. Dus je kan je door de wet laten leiden, maar dan ben je juist in je vlees bezig. Dus Satan, als hij ons wil proberen in het vlees te verzoeken, is heel simpel. Breng de gelovigen onder de wet. En dan zal de begeerlijkheden van het vlees toenemen. Maar wacht even, maar als ik door de geest geleid word, dan ben ik niet onder de wet. Dus ik moet opletten dat ik juist niet onder de wet ben, maar mij door de geest gaat leiden. En dat doet hij met het evangelie van Gods genade. En dat werkt in de inwendige mens. Hoe word ik door de geest geleid? Dat is door het woord en waarheid rechtsnemen. En dan kom ik niet onder de wet. En wat doet de wet? Dan ben ik niet onder de wet van de zonde. Onder de wet van de geest. Kijk ook even mee in Romeinen 6 vers 12. Romeinen 6 vers 12. Dat dan de zonde, waarom? Dat dan, om die reden. Nou, omdat in vers, nou je weet Romeinen 6, dat is de doop in zijn dood. In vers 6, ik weet dat mijn oude mens met hem gekruisigd is. En in vers 11, houdt het daarvoor dat ik voor de zonde dood ben en voor God levend ben in Jezus onze Heer, en Christus Jezus onze Heer. En als ik dat weet en het ook daarvoor hou, en ik geloof het en ik hou daarvoor, laat daarom die zonde, om die reden, omdat je dat weet, ik ben voor God levend en ik ben dood voor de zonde, dat is mijn positie, laat daarom die zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden. Kijk, daar hebben ze dezelfde lichaams, begeerlijkheden des vleeses. Geerlijkheden van het lichaam. Stelt uw leden, dat is een beslissing die je neemt, niet der zonde tot wapen en der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een God als uit de doden leeft geworden zijnde, en stelt uw leden tot God tot wapen der gerechtigheid. Want, en hier staat het hoe ik dus hoe ik door de geest geleid kan worden. De zonde zal over u niet heersen. En daar is een reden voor. Dat is omdat ik niet onder de wet, maar onder de genade ben. Dat is de reden. En zo moet ik mij opstellen. Ja. Dat is de reden, ja. Dan laat ik mij door de geest leiden. En dan wordt de zonde gedood in mijn dagelijks leven. Want ik ben natuurlijk dood voor de zonde. Dat ben ik. Maar in mijn dagelijks leven, nog steeds, heb ik daar nog steeds mee te maken. En de zonde kan in mij heersen, zodra ik dus mij onder die wet ga begeven. Dus ja, hoe weersta ik dan die verzoeking? Net zoals de laatste Adam, met het woord. Er staat geschreven. Ik moet naar het woord toe gaan en dat zal mij sterken. En zodat die zonde in mij, in mijn lichaam, in dat vlees niet gaat heersen. Nou, je hebt ook de begeerlijkheid des vlees, maar je hebt ook de begeerlijkheid der ogen. 2 Korinthe 4 vers 18. 2 Korinthe 4 vers 18. Terwijl wij niet aanmerken of acht slaan op de dingen die men ziet. Waar kijken wij naar? Ja, ik kijk van alles. Je leest de krant, zie de televisie, die dingen om me heen. Mijn ogen zien dingen die ik soms zijn helemaal niet moet zien eigenlijk. Maar let op, maar de dingen die men ziet, niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dus ja, wij kijken nu heel anders om ons heen. Ja, natuurlijk, er is alles te zien in deze wereld. Alles is gefocust trouwens op het zien, hè. Het is, ja, nou kijk maar naar je telefoon. Als je langs de bushalte rijdt, dan zie je 10 mensen staan, dan staan er 9 staan zo. Zo om te kijken, ja, maar alles is gericht visueel voor ons. Hoe vaak als je iets intypt op Google, ga je bijvoorbeeld een artikel lezen wat je opzoekt, of dat je ziet een YouTube filmpje en je klikt daarop. Kijken. Ik bedoel, ja, als ik een stuur luister van Richard Jordan of iemand anders, ja, dat, vanwege mijn werk kan ik dat wel eens doen. En dat is wel handig, want dan ben ik toch aan het sturen, dus dat kan ik mooi doen. Maar als ik thuis zit, ja, ik lees het liever, ja, als dat ik 45 minuten moet gaan luisteren of gaan kijken. We gaan nog sneller ook trouwens, hè? Je leest het. Dus ja, waar kijk je naar? Wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. We moeten de dingen zien. Waar Christus is, boven zitten aan de rechterhand Gods. Ja? En als je hebt over de begeerlijkheden des levens. Nou, kijk, Filippenzen 2. Dat zeg ik niet goed. De grootsheid des levens. Ik zei het net al, deze tekst. Filippenzen 2. Maar wat zegt hij in vers 4? En eigenlijk, zie niet op het zijn, maar zie ook op hetgeen dat andere is. Maar dan vers 5. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. De grootsheid des levens, dat is de trots. En dat is de zonde. Dat weerhoudt mensen om gelovig te worden. Maar die zullen ze af moeten leggen. De grootsheid des levens. En zoals Christus dat heeft gedaan. Hij was in de gestalte van Gods. Dat gevoel moet ook in mij zijn. Hè? Want dat was in hem, maar dat is in mij helemaal niet. Dat heeft niemand van ons. Dat heeft niemand van ons. Wie geeft zijn leven voor een vijand? Dat is niemand. En wie is gelijk aan God geweest. En dat hij gelijk aan de mens geworden is. En zelfs zich nog heeft vernederd tot de dood des kruises. Dan moet je diep gaan. Van daaraf gelijk aan God. Zonder zonde. Dan in de wereld geboren worden. En dan tussen de zondaren. Terwijl jij heilig zonder zonde bent. Gewoon geen enkele ervaring met zonde hebt. En dan opeens. Het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld. Zelf heb je nog nooit wat gedaan. Je bent onschuldig. Je bent zo groen als gras op allerlei gebieden. En opeens word je in de gevangenis gezet. Je zit in de cel met een seriemoordenaar. Ik heb van de week bij iemand gewerkt. En die zei, ja, ik werk met moordenaars en verkrachters. En ja, psycholoog en weet ik wat hij allemaal precies deed. Maar, en dan sprak hij met mensen en die hadden 2 getatoeëerde traantjes hier. Wat is dat nou? Ja, hij zegt, dat hebben ze de 2 doden op hun geweten. Ja, en hij zegt, en dan was ik aan het praten. Hij zegt, ja, en die zat in een huis, hè, gewoon in een woonwijk. En, twee pitbulls in een kamer en een andere kamer met cavia's. Dus dat waren gespleten persoonlijkheden. Hoe noem je dat? Schizofrenen. En nou ja, door de bezuiniging, hele verhaal, dit en dat. En ja, de buurvrouw die was ook, ja, die was met die honden, was bang voor die honden. Dat. Nou, ik weet hoe ik het ga oplossen. Dan zit je daar. Hij zegt, dan moet ik mee uitkijken hoe ik daarmee omga, want zo ben ik het derde traantje daar. Wauw, dat is heftig. Als je dat meemaakt. Ja, maar ja, het gebeurt. Het is helemaal zo. Maar als je zal dus in zo'n cel, dat, ik denk waarom zeg ik het nog eigenlijk, maar je zal dus zelf opeens in zo'n cel zitten met zo iemand. Nou, dan zit je wel even, hè? Dan ben je niet gewend. Als jij natuurlijk opgroeit in zo'n milieu, ja, dan weet je ook niet beter. Nou, Christus kwam daar uit de hemelse heerlijkheid, gelijk aan God, zonder zonde, heilig, op deze aarde en zat opeens midden tussen de zondaren in de wereld. Nou, je weet zelf wel, nu als gelovige, dat je denkt, als dingen van de wereld, je denkt, oh, stop nou met ergeren, het is verschrikkelijk wat je soms ziet. Zo tegen de Bijbel, zo tegen de schepping. En zo'n shock heeft Christus, maar hij is juist gekomen en heeft ze vernederd, dus nog dieper en is daar een dood gestorven die alleen voor de vreselijkste misdadigers was. Het is echt vreselijk geweest. Nou, hij heeft zich daar niet te goed voor gevoeld. Nee, hij heeft zich vernederd tot de dood des kruises verzacht. En dat is die trots. Die had hij niet. Dat gevoel is hij ook in nu wat in Christus Jezus was. Dat, die grootheid des levens moeten wij afleggen. Dat hebben wij allemaal. Maar Christus is ons voorbeeld. Hij heeft het gedaan. Als hij het heeft gedaan, nou dan wij al helemaal. Hij was God. Daarom, wat zegt Paulus in 2 Korinther 12. Hoe houden wij de grootheid des levens, 2 Korinther 12. In toom. Zelfs tegen Paulus. Maar ja, die was in de derde hemel geweest. Dat zijn wij niet geweest. Maar, 2 Korinthe 12 vers 6. Zo ik roemen wil, zal ik niet onwijs zijn. Want hij heeft dus dingen gehoord daar in de derde hemel. Daar is hij geweest. Ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet, dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring, kijk wat staat daar, niet zou verheffen. Nou, met dit ook, hè, met dit evangelie, wij hebben de kennis. De genadegelovigen zijn degene die het weten, hoor, in deze wereld. Het is geen nogmoedigheid dat ik dit zeg, jullie snappen het, want dat is de waarheid. Als je het niet snijdt, weet je niets. 1 Timotheus 6. Weet je gewoon niks. Mag veel weten, maar je weet niets van de waarheid voor deze tijd. En hoe je daarmee moet omgaan, hoe je moet oplossen. Dat is geen hoogmoed. Ik wou dat iedereen dit evangelie aannam. Allemaal een geestelijk verstand. Allemaal weten hoe Gods plan in elkaar zit. Maar Paulus heeft een openbaring gekregen en ziet het. Hij is een mens van vlees en bloed, net zoals wij. En dat kan je hoogmoedig maken. En zo kan het ons en mij ook hoogmoedig maken, dit evangelie. Je kan iedereen pats, zo mee om de oren slaan. En dan weten ze niks meer te zeggen. Ja, dat is toch niet het doel, hè? Maar die hoogmoed kan. En Paulus daarom is gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij met mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En wat was het antwoord? Hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En hij had geen blijdschap, hij bad drie keer en nu met die vervolgingen heeft hij blijdschap. Hij zegt, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolging, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja. Dus een doorn in het vlees voor ons allemaal, dat is goed om ons klein te houden. Dus vervolgingen moet je niet negatief naar kijken, dan moet je juist positief naar kijken. Dat deed Paulus ook. Want zonder, denken wij allemaal dat wij allemaal wel zonder God, dat wij hem helemaal niet nodig hebben. En je ziet hier, dat houdt ons met de beide benen, dat wij met beide benen op de grond blijven staan. en de afhankelijkheid naar God in stand houden. Dus dat, ja. Dus ja, je ziet hier die drie aanvallen. Dat is het systeem. Daar staan we allemaal bloot aan. Allemaal. En om te overleven, weet de verse, geloof de verse, en dan gaan ze ook werken, de verse. Dat is dat je het niet aanneemt als zijnde mensenwoord, maar als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Dat is het. Dus wat is daar heel belangrijk in dit geval? Dat het woord van Christus rijkelijk in u woont. Lees het woord. Lees, lees, lees. En geloof het. En dan zal het ook werken. En dan moet je het, je moet het recht snijden. Dan werkt het. Dus ik begon in, ga mee naar Hebreeën 4. Ik begon met heeft Christus wel meegemaakt wat ik heb meegemaakt? Je kan natuurlijk zeggen, er zijn heel veel dingen die de Heer Jezus Christus niet heeft meegemaakt. Nee. We leven nu in een tijd met techniek, het internet, allerlei andere dingen. En je hoort soms de vreselijkste dingen. Kinderverkrachting. En je zal maar een kind hebben wat vermoord is. Verkracht en vermoord is. Dat heeft de Heer Jezus niet meegemaakt. Dus kan je zeggen, kan hij dan meevoelen met mij? Kan hij mij wel helpen dan? Ja, maar het gaat om die drie punten waarop daar wordt ieder mens op verzocht. En daar is hij ook op verzocht. En met allerlei uitvloeisels naar alle kanten toe. Maar kijk, Hebreeën 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester, dat geldt over Israël, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest. Kijk, door zonder zonde. Juist, dus op al die punten is hij verzocht. Zonder te zonde. Okay, dat kunnen wij niet zeggen. Maar wij hebben wel het gereedschap. Want hij kan ons helpen. Hij geeft ons genade in elke omstandigheid. En te alle tijden. Waar ook ter wereld. Waar je ook zit in welke omstandigheid. Of je man, vrouw of kind of oud of jong bent. Dit woord is voldoende voor ons in elke omstandigheid. Zodat wij volmaakt zijn en volmaakt zijn toegerust. Voor elke situatie. Dus daarom kan Christus ons in elke situatie helpen. Hij weet wel wat je doormaakt. En hij kan je wel helpen. Want hij heeft het zelf ook meegemaakt. Daarom met die religies, met al die goden, die zitten daar ver weg. Die weten helemaal, die bestaan niet, maar goed eventjes. Die weten er helemaal geen bal vanaf. Maar Christus is op deze aarde geweest, is gelijk aan ons geworden. En heeft ook die verzoekingen doorstaan. En hij heeft niet gezondigd, maar hij heeft in het geloof met het woord gewandeld en gedaan wat de Vader zei. Dus eindigend, wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. En Gods woord moet het doen in mij. En dan kan ik zeggen, ja, Christus heeft misschien niet letterlijk de dingen die ik mee. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en zijn eigen dingen in zijn leven. Maar hij kan je in alle omstandigheden nabij zijn. Dat is hij. Maar ook altijd helpen, want hij weet wat je meemaakt. En zullen we daarvoor danken, Vader? Ik wil u danken, Vader, dat uw woord zo duidelijk is en ons helpt in alle situaties, Vader. De begeerlijkheden des vlees, de begeerlijkheden der ogen en de grootheid des levens, Vader. En zo werkt de wereld op ons, Vader. Maar bij u is het precies andersom. Want wij, de Bijbel leert geest, ziel en lichaam. Dat uw geest getuigt met onze geest, Vader. Uw geest komt in ons wonen als wij uw woord geloven. En dat wij het dan met ons hart gaan geloven, Vader. En dat het dan mag uitwerken in ons lichaam. En dat is precies de omgekeerde wereld, zou ik willen zeggen. Maar zo is het zoals het in de Bijbel is. Vader, uw woord is de waarheid. En heilig ons ook elke dag weer in die waarheid, Vader. Zodat we in uw wegen kunnen wandelen en deze aanvallen. En in de wereld, we zijn in deze wereld. Maar dat we ons daarin staan en weten te houden in dat krom en verdraaide geslacht. Maar wij schijnen als licht in deze wereld en dat het ook in onze wandel ook het licht van u mogen schijnen door ons. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.